Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 99ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. God de Heer regeert. En God die helpt in nood is in Sion groot. 99 vers 1 en 2. We lezen nu het woord des Heren uit de psalmen en wel psalm 80, de 80ste psalm. Na de schriftlezing zingen we psalm 44, het 14e vers, sta op, o God, toon medelijden. 44 vers 14 na de schriftlezing. Voor de opperzangmeester op Sjoshanim een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren, die Jozef als schapen leidet, die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Efraïm en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed van uw volk? Gij spijst hen met tranenbrood, gij drenkt hen met tranen uit een drieling, gij hebt ons onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder zich. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, gij hebt de heidenen verdreven en hebt deze geplant. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen Gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat alle die aan de weg voorbij gaan hem plukken? Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet en het wild des velds heeft hem afgeweid. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok en de stam die uw rechterhand geplant heeft en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Hij is met vuur verbrand, hij is afgehouwen. Ze komen om van het schelden uws aangezichts. Uw hand zij over de man uw rechterhand, over des mensen zoon die gij u gesterkt hebt. Zo zullen wij van u niet terugkeren. Behoud ons in het leven. Zo zullen wij uw naam aanroepen. O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Het woord des Heren voor de prediking op deze nieuwjaarsmorgen vinden we in de gelezen psalm, de 80ste, en daarvan het 20ste vers. Psalm 80, vers 20, waar wij lezen: O Heere, God der Heerscharen, breng ons weder, laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. Laten wij samen eerst het aangezicht des Heren zoeken in gebed. Heren, in uw goedheid hebt u het nog weer zo geleid dat wij het oude jaar mochten besluiten en het nieuwe jaar mochten beginnen en dat wij deze overgang mee mochten maken. En dat wij op deze eerste morgen van het nieuwe jaar samen vergaderd mogen zijn in uw huis, om ook hier op dit morgenuur een woord van u te beluisteren. Het past ons, Heren, om u aan het begin van dit nieuwe jaar aan te roepen, in gebed en dankzegging. Dankzegging voor het feit dat u ons gedragen en gespaard hebt en dat u ons deze nieuwe dag doet beleven. In dankzegging, Heere, voor de onverdiende weldaden nog aan ons gegeven. Maar ook, Heere, hebben we het nodig en past het ons om uw naam aan te roepen in gebed. Want wat hebben we het nodig dat gij aan ons gedenkt. Van ogenblik tot ogenblik. U hebt ons tot op dit ogenblik gespaard, Heere, maar het jaar dat pas begonnen is, dat is voor wat er volgen gaat ons geheel en al onbekend en dat is onoverzichtelijk en wij weten niet wat gebeuren gaat. We weten niet wat gij doen zult in deze wereld en in ons eigen leven. Er zijn zoveel vragen die we kunnen stellen, maar er zijn zo weinig antwoorden die we kunnen geven. En er is voor ons zoveel nog verhuld in een onbekende toekomst. Maar Heere, het is ons ook niet nodig om op alle vragen van morgen een antwoord te weten. Het zou ons ook niet dienen als wij zouden weten van dag tot dag dit en dat gaat er gebeuren. Als wij maar van u mogen weten dat gij het tot onze ziel zegt, mijn genade is u genoeg. En Heere, nu komen wij u bidden dat gij dat geven wilt. En dat gij ons allen wilt doen beseffen hoe nodig we dat hebben. En dat gij ons wilt doen beseffen dat als we dit niet kennen, als we dit missen, als we het zonder die genade van u moeten doen, dat er dan niet alleen een onbekende toekomst voor ons ligt, maar zeker geen onbezorgde toekomst. Ja, dan zullen wij inderdaad reden hebben om te vrezen. Als we denken aan alles wat er gebeuren kan, zullen we ook reden hebben om te vrezen als we eraan denken dat we dit jaar zouden kunnen sterven, om u dan te ontmoeten. En als we het dan zonder uw genade hebben gedaan in dit leven, en als we zonder uw genade sterven gaan, o Heere, wat moet er dan van ons terechtkomen? Ja, dan hebben we op deze morgen van het nieuwe jaar alle reden om ongerust te zijn. Heere, maak ons dan ook ongerust, want de grote ellende in ons bestaan is dat wij, terwijl wij niet met u verzoend zijn, toch nog zo rustig voort kunnen leven alsof gij geen rekenschap zult afeisen en alsof er geen dag van verantwoording zal aanbreken. Heere, maak ons dan ongerust. Zeg ons dan de rust op, opdat wij ons leren beijveren, opdat we dan met inspanning van alle krachten zullen zoeken geborgen te worden. Heere, geef ons dan door uw Heilige Geest die ijver in ons leven, die ijver om u de Heere te zoeken, die ijver om onze ziel geborgen te krijgen en om vergeving van zonde te zoeken en te vinden. Die ijver, Heere, die niet gemist kan worden. Dan zullen we van het jaar druk zijn met vele dingen wellicht, maar laat ons eerste zorgen zijn, Heere, om met u verzoend te mogen worden. En als we in beginsel dat geheim leerden kennen, ach, dan zullen we nog diezelfde ijver moeten hebben om in de schriften onderwezen te worden. Om u de Heere te kennen tot zaligheid en om ook in die kennis van u te vervolgen. Heere, geef dat ons leven ook na ontvangen genade in dit nieuwe jaar dan gekenmerkt mag worden door een hartelijke begeerte en een hartelijke lust om toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Later dat opwassen dan mogen zijn, Heere, opdat we niet in de kindergeboorte blijven staan, maar opdat er ook in het leven van hen die u vrezen mag zijn een voortgang, een groei en daarin ook een meer en meer leven uit die volbrachte gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Want dat is toch tot verheerlijking van uw naam, Heere, als allen die gij geroepen en getrokken hebt, het meer en meer bij u mogen zoeken en uit uw volheid mogen leven, opdat alles waar we nog op denken te kunnen steunen eens weg mag vallen, en opdat Christus Jezus ons alles mag worden voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij bidden van u dat gij zo in rijke mate op ons neer wilt zien en dat u het dan ook reeds aan de morgen van deze eerste dag wel wilt maken hier in uw huis. Zegen uw woord als we het vanmorgen gaan beluisteren en wilt gij het heiligen aan ons hart. Wilt gij het gebruiken, Heere, om ons datgene te leren wat we aan het begin van het jaar zullen moeten leren in praktijk brengen. Het hartelijke gebed in diepe afhankelijkheid. Het smeekgebed, o Heere, God der Heerscharen, breng ons weder. Een gebed dat we voor onszelf nodig hebben. Een gebed dat we ook nodig hebben voor onze kerken. En voor heel de kerk in ons vaderland. En voor ons land en volk. Voor onze overheid en onderdanen. Laat uw aanschijn lichten. Zo zullen we verlost worden. Heere, draag dit woord in ons hart en geef dat het weerklank vindt in ons leven. Dat het niet alleen een woord van u mag zijn, een gebed van Asaf uit vervlogen tijden. Maar dat dit gebed ook zijn weerklank vindt in ons leven. Ja, dat het op onze lippen mag liggen. Dat het in ons hart mag liggen. En dat het zo als een smeekbede ook door ons tot u de Heere mag worden opgezonden, tot heil van onze zielen, tot heil van anderen, maar ook en bovenal tot verheerlijking van uw naam. Gedenk ons dan, Heere, naar de rijkdom van uw barmhartigheid, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen de 80ste psalm, het 9e en het 11e vers. Psalm 80, vers 9 en vers 11. Keer weer, o God der legermachten, toon ons die op uw bijstand wachten. Zie op de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als weleer. En dan ook het 11e, behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Ten aanzien van de historische achtergrond van de 80ste psalm kunnen we weinig met zekerheid zeggen in welke periode deze psalm gemaakt is en van welke ellende er hier sprake is niet duidelijk. Maar dit is wel met zekerheid vast te stellen dat de dichter spreekt vanuit een situatie van grote nood. Het volk waar hij deel van uitmaakt is er ellendig aan toe. En hij heeft het meegemaakt, deze dichter, dat de vijanden gekomen zijn en dat ze huis gehouden hebben onder het volk des Heren. En dat ze daar verwoestingen hebben aangericht. De dichter gebruikt een vergelijking. Hij vergelijkt Israël met een wijnstok die door de Heere is overgebracht uit Egypte. En die hij nu geplant heeft in het land der belofte. En de Heere heeft die wijnstok willen laten groeien. Hij heeft zijn zorgen aan haar besteed. Hij heeft Israël gezegend, maar dat heeft slechts een bepaalde periode geduurd. En toen kwam de tijd dat de muren rondom die wijnstok doorgebroken zijn, zodat alle die aan de weg voorbij gingen hem konden plukken. Toen kwam de tijd dat het zwijn uit het woud hem heeft uitgewroet. Toen kwam de tijd dat het wild des velds hem heeft afgeweid. De vijanden zijn gekomen en nu ligt het land verwoest en het volk ligt gepijnigd. En er is allerlei ellende en onderdrukking. En dat is dan nog maar wat de buitenkant betreft. Want er zit meer achter. Het is niet alleen dat de vijanden dit volk hebben geplaagd en benauwd. Er is iets dat nog veel erger is. God is toornig op zijn volk. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed van uw volk? Gij spijst hen met tranenbrood. Gij drenkt hen met tranen uit een drieling. En het is vanwege die toorn van de Heere dat de vijanden permissie hebben gekregen om op te komen tegen Israël. En het is onder de toelating van een toornig God dat die vijanden zoveel hebben kunnen verwoesten. Het ergste daarbij is dus dat God toornig is en dat de band die er tussen hem en zijn volk was verbroken is. Er is een breuk gekomen. Maar aangezien de Heere nooit toornig is zonder reden, aangezien het onze zonden altijd weer zijn die scheiding maken tussen hem en ons, aangezien zijn toorn altijd zijn heilige reactie op onze zonden is, ligt er achter die verwoesting die over Israël gekomen is en achter die toorn van God waaronder dit alles toegelaten is, nog het probleem van Israëls zonde. En zal het dan ooit goed kunnen komen, dan is het maar niet nodig dat er gebeden wordt om de verdrijving van de vijanden. Zal het dan ooit goed kunnen komen, dan is het niet alleen nodig om te bidden dat de Heere zijn toorn zal willen afkeren en zijn aangezicht weer zal willen doen lichten. Maar dan is het voor alle dingen nodig dat er gebeden zal worden, Heere, breng ons weder. En daar begint de dichter dan ook mee, in de woorden van onze tekst. En dat is niet de enige plaats, want het 20ste vers is samen met het 4e en het 8e vers eigenlijk wat we kunnen noemen het refrein in deze psalm, in dit gedicht. Tot 3 maal toe bidt hij met enige variatie dit gebed. Breng ons weder, laat uw aanschijn lichten, zo zullen we verlost worden. En in die volgorde moet het gebeuren. Eerst de terugkeer, daarin en daarop gevolgd door het aangezicht Gods dat opnieuw licht over zijn volk. En dat niet meer door de wolken van toornigheid omhuld en verduisterd is. En zo de verlossing, ook uit de macht van de vijanden. Gemeente, na dit gebed van de dichter willen we met elkaar gaan luisteren op deze eerste morgen van het jaar 1986. Maar dan met de bedoeling dat wij verstaan zullen dat wat de dichter hier in zijn omstandigheden bad, ook op zijn plaats is als een gebed dat door ons wordt opgezonden. Want laten we de situatie van vandaag zowel nationaal als kerkelijk maar eens onder ogen zien, en dan denk ik dat we toch heel wat punten van overeenstemming kunnen vinden tussen de dagen van Asaf en de dagen die wij beleven. En nu weet ik wel, nu kun je de historische situatie niet altijd zonder meer overbrengen op de tijd waarin wij leven. We kunnen de nationale toestand van Israël in Asafs dagen en niet 100% vergelijken met de dagen die wij beleven en de toestand waarin ons volk verkeert. En ik heb zelfs ook mijn aarzelingen ten aanzien van het overbrengen van Israël als de kerk van het oude verbond naar de kerkelijke situatie van vandaag de dag. En je kunt denk ik toch ook niet zonder meer overal is gelijktekens plaatsen. Maar er zijn toch wel duidelijk punten van overeenkomst. We mogen het inderdaad de dichter wel nazeggen dat in vroegere tijden de Heere, zoals Asaf dat zegt, een wijnstok heeft geplant in het land der belofte, en dat hij die wijnstok heeft doen groeien en dat hij die heeft gezegend. En zo mogen wij terugziende op wat de Heere in ons volksleven gedaan heeft, ook zeggen, ja, de Heere heeft hier ook een wijnstok geplant. En hij heeft die ook doen groeien. En hij heeft er wasdom aan gegeven. En hij heeft zijn kerk gevestigd. En hij heeft het evangelie tot zegen willen stellen. En hij heeft zondaren tot bekering willen brengen. Hij heeft zijn naam willen verheerlijken. Hij heeft zichzelf willen bekendmaken in het zaligen van verlorenen. En in het onderhouden van zijn kerk ook in ons land. En rijke tijden heeft ons volk ook in dat opzicht meegemaakt. We mogen het ook ten aanzien van ons eigen kerkelijk leven zeggen, dat de Heere in het verleden rijk en heerlijk gewerkt heeft. Dat geldt van plaatselijke gemeenten, dat geldt ook van het kerkverband. Maar als we dan de daarzaak van de toestand van vandaag in ogenschouw nemen, dan denk ik dat er ook nog weer punten van overeenkomst zijn. Asaf moest erover klagen dat het wild des velds gekomen is en dat dat ongedierte in de wijngaard heeft huisgehouden en dat dat die wijnstok nu uitgeroet is en verwoest is. En dat heeft grote smart veroorzaakt bij de vromen die er nog waren. Zou het ook zo niet zijn vandaag de dag, dat we moeten zeggen dat wat God in het verleden gewerkt heeft nu op alle mogelijke manieren bedreigd wordt, en dat zijn heilig woord, dat hier toch ook zijn invloed gehad heeft en dat mee bepalend is geweest voor de wetten van het land waarmee het volk geregeerd werd, dat dat heilig woord van God vandaag veracht wordt. En dat er niet meer naar geluisterd wordt en dat er niet meer met Gods inzettingen gerekend wordt. En moeten we het ook niet zeggen ten aanzien van het kerkelijke leven, dat het wild des velds gekomen is en dat men van alle kanten heeft geprobeerd om de wijnstok die God geplant heeft uit te roeten en te verderven met de moderne theologie. En met allerlei opvattingen die niet naar de schrift zijn. Met een prediking waarin een valse gerustheid verkondigd wordt. Met een boodschap die een verminking van het evangelie te zien geeft. Ja, het zwijn des wouds is gekomen. En de muur die er om de kerk heen gebouwd was, om de wijngaard, om de wijnstok, die is doorgebroken. En alle die bij de weg voorbij gaan, kunnen haar plukken, kunnen haar beroven, kunnen haar verminderen. En dat geldt helaas ook van ons eigen kerkelijk leven. Daar is ook allerlei wat er niet in hoort te zijn. Er is ook allerlei in binnengeslopen en binnengedrongen en in toegelaten wat er nooit in had mogen komen en wat er nooit in had mogen worden getolereerd. En zo is ook deze wijnstok aan de verwoesting prijsgegeven, zou je soms vrezen. In het algemeen, wat is er van Gods kerk, van Gods koninkrijk, van Gods zaak in het midden van ons volk nog te zeggen? Zeker die wijnstok is er. En de herinnering aan betere tijden is er. En de zorg van God gaat nog door, Gode zij dank. Maar er is zoveel ook dat met zorg en met smart en met droefheid vervult. En daar staan we voor als wij het nieuwe jaar binnengetreden zijn. Dit zijn de realiteiten. En we zijn er toch mee bezig in onze gedachten. Het lezen van onze krant bepaalt er ons bij dat het met ons volk achteruit gaat in geestelijke zin. Het lezen van de krant en zeker van kerkelijke bladen bepaalt er ons bij dat het met de kerk des Heren in ons land achteruit gaat. Dat er afbrokkeling is, afbraak, teruggang, geesteloosheid, ellende, geestelijke armoede. En om dan maar niet meer over ons eigen kerkverband te spreken. Maar afgedacht nog van die dingen. Afgedacht van die zaken die ons reden geven om aan het begin van het nieuwe jaar het gebed van deze 80ste psalm over te nemen. Wat denkt u van ons eigen leven? Wat denkt u van ons gezinsleven? En van ons persoonlijk leven? Hoe is dat? Is daar de waarachtige vreze des Heren? Is daar het leven in de dagelijkse omgang met de Heere? Of moeten wij ziende op onszelf en kijk dan alleen maar terug naar het jaar dat nu pas voorbij is, zeggen dat er ook zoveel in ons eigen bestaan is dat voor de Heere niet deugt? We kunnen het wel hebben over het volk waar we deel van uitmaken en dat het daar niet goed gaat. Gaat het in ons eigen leven dan zo goed? Zijn wij dan zo anders? Zijn wij dan zo onderscheiden? O, wat de vorm betreft wellicht wel. Dan zullen wij niet doen wat anderen wel doen. Dan zullen wij ons niet veroorloven wat anderen zich wel permitteren. Alhoewel dat alleen nog maar de buitenkant is. Maar hoe is de gesteldheid van ons hart? Is ons hart nu beter dan dat van anderen? Zijn wij op deze morgen diegene die we moeten zijn voor het aangezicht van de Heer? Als we onszelf eerlijk behandelen en eerlijk voor Gods aangezicht onderzoeken, kunnen we dan zeggen dat wij die man en die vrouw, die jongen en dat meisje zijn, die we zullen wensen geweest te zijn als we voor de rechterstoel staan? Is ons hart zo op God gericht en zo van liefde tot God vervuld? En van liefde tot onze medemens vervult, dat wij overeenstemmen met het heilig gebod van de Heer. Is er die lust tot alle gerechtigheid om de kwade wegen te verlaten en alleen de Heer toe te behoren en te vrezen? Is er die geestelijkheid, die ware geestelijkheid als vrucht van het werk van de Heilige Geest, zodat wij kunnen zeggen met een eerlijk gemoed dat we zijn zoals we begeren te zijn? Of hebben we ook op deze morgen van dit nieuwe jaar alweer reden om te belijden dat wij ook niet deugen? Als we dat op de oudejaarsavond hebben, gemeente, dan hebben we het op de nieuwjaarsmorgen weer. Want er is niet in de overgang van het oude naar het nieuwe jaar dit gebeurt, dat we in één keer van al onze zonden en zondige geneigdheden verlost zijn. Als we het oude jaar uitgaan, gaan we het als zondaren uit. En als het nieuwe jaar binnentreden, dan treden we het als zondaren binnen. En als we de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar meemaken, zitten we onder de prediking van het woord als zondige mensen. Met nog een verdorven hart, ook na ontvangen genade. Met nog een hart dat tot alle boosheid geneigd is. En als God er geen rem op zet, zullen we dat in dit nieuwe jaar ook weer bewijzen. En daarom, en vanwege de situatie van land en volk en kerk, en vanwege ons eigen hart en hoe het er daar gesteld is, past het ons om de Heere aan te roepen met het gebed: breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen we verlost worden. En zoals ik u al zei, het eerste is dan: breng ons weder. Dat mag u ook anders vertalen. Hier wordt het werkwoord gebruikt dat op vele plaatsen in het Oude Testament gebruikt wordt en dat dan vertaald wordt met: bekeer ons. Breng ons terug, maar dan tot God. Breng ons terug tot de waarachtige dienst des Heren. Bekeer ons, laten we het zomaar lezen. Zoals je dat leest in klaagliederen: bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Dat is het gebed dat in de eerste plaats nodig is. Daarin laat Asaf het weten dat hij beseft dat al de ellende en de toorn Gods gevolg is van de zonde. En dat datgene wat alleen maar aan die toorn Gods kan doen ontkomen, waarachtige bekering is. Zo wordt er dus om bekering gebeden. Asaf weet ook wel dat de Heere tot bekering roept. Dat de Heere de eis der bekering stelt. Dat het op de verantwoordelijkheid van de mens ligt om zich te bekeren tot God en met de zonde te breken. Maar Asaf heeft het ook geleerd dat zal bekering, echte bekering zijn, het een werk van de Heere moeten wezen. Wij kunnen ons wel bekeren, we kunnen wel met bepaalde zonde breken, wij kunnen wel wat ernstiger worden. Wij kunnen ons dat bij het begin van het nieuwe jaar ook nog wel voornemen en er een begin mee maken. Maar wat wij kunnen doen in de weg der bekering, dat heeft tenslotte toch ook nog weer niet de diepgang dat het ons hart raakt. Wij kunnen ons hart niet bekeren. En nu ligt er de eis, die stelt de Heere ook ons aan het begin van het jaar: bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Maar laat niemand menen dat hij nu met nieuwjaarswensen en nieuwjaarsvoornemens dat gebod van de Heere kan uitvoeren. En laat niemand menen dat hij door een eigen beslissing dit wel kan uitvoeren. Laten we het wel beseffen dat we het moeten. Dat het de eis en het recht van de Heere is dat we ons zullen bekeren. Maar dat zal de bekering echt zijn, het tegelijk ook een werk van God moet wezen. Laten we wel beseffen, gemeente, dat we het moeten en dat we het niet kunnen. Niet om ons op die manier achter onze onmacht te verschuilen, want dat is een verderfelijke leer van de duivel. Als wij ons daarom op onze onmacht denken te kunnen beroepen, om onbekeerd te kunnen blijven. En laten we goed weten, ook aan het begin van dit nieuwe jaar, dat de Heere die uitvlucht van ons doorziet. En dat wij daarmee nooit voor hem kunnen verschijnen. Laten we ons dat niet door de boze, door de fluisterstem van de verleider laten wijsmaken. Ja, maar je kunt het niet. En dan erbij te denken, en daarom hoeft het ook eigenlijk niet. Blijft het gebod van de Heere. Maar dan zullen we het en vanmorgen en in de rest van dit jaar moeten leren en in praktijk gaan brengen. dat als God het eist en wij staan machteloos, we op de knieën vallen en bidden, Heere, bekeer gij mij. Dan zal ik bekeerd zijn, om zo met die nood van ons onbekeerde bestaan, om met die nood van ons onvernieuwde hart voor Gods aangezicht te verschijnen en er voor de Heere mee te worstelen en een beroep te doen op zijn overwinnende, op zijn almachtige genade. En gemeente, dat gebed hebben we nu allemaal nodig en dat hebben we voor allemaal nodig. Breng ons weder. Bekeer ons. Asaf is hier tegelijk voorbidder. Asaf valt voor God in het stof met de nood van zijn eigen bestaan. Maar Asaf brengt ook de nood van zijn volk voor Gods aangezicht. En de onbekeerlijkheid en de schuld en de ongerechtigheid van het volk waar hij één mee is. Is dat niet de weg die de Heere ook ons wijst, gemeente? We zijn deel van een volk en we voelen ons met dat volk verbonden. We maken deel uit van de kerk en dat doet het er eigenlijk niet eens toe zozeer van welke kerk je lid bent. Maar als kerkleden zijn we verbonden met allen die de naam des Heren belijden en aanroepen. En als wij daarop zien, dat hele kerkelijke leven met al zijn verbrokkelingen, met al zijn verdeeldheid en met al zijn twisten, met al zijn tweedracht en met al zijn ellendigheid, hebben we het dan ook niet nodig om te bidden, Heere, breng ons weder, ons. Moeten we dat niet van harte gaan smeken tot de Heere? Oh, we praten over de moeilijkheden en we praten over de achteruitgang en we schudden ons hoofd en we hebben onze zorgen en we schrijven ingezonden stukken en al die dingen meer. Maar het gebed, Heere, breng ons weder. Herstel die wijnstok als wel eer. Gedenk aan de dagen van ouds. Gedenk aan uw gunst zoals ge die ons voorheen hebt betoogd. Bewijs ons weer uw genade. Het gebed tot God om waarachtige bekering onder ons volk, bij de overheid en bij de onderdanen, bij de regering, bij de volksvertegenwoordiging en bij het volk in al zijn geledingen. Want dat alleen kan ons verlossen van de ellende, dacht u niet? Waarom zijn we zo ver zoals we nu zijn? Waarom is het zo ver gekomen met de zedelijkheidswetgeving bijvoorbeeld, waarin geen spoor meer terug te vinden is bijna van wat de Heere in zijn woord heeft geordineerd? Hoe komt het dat we zo ver gekomen zijn in het proces van secularisatie? Dat we in de wetgeving hoe langer hoe meer het principe zijn gaan hanteren dat de mens zelf bepaalt wat goed en kwaad is en niet meer naar God luisteren. Hoe komt het dat dat zwijn in staat gesteld is om die wijnstok helemaal uit te roeten? God is toornig, gemeente. Wij hebben immers God op het hoogst misdaan. En er is geen reden om dat vanuit de hoogte te zeggen, maar we hebben ons allemaal mee te verootmoedigen voor de Heere. Maar het is waar, ons volk, onze overheid, de onderdanen, het koninklijk huis en alle die in hoogheid zijn gezeten. En wij samen met hen, niemand uitgezonderd, wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dat heeft Gods toorn wakker geroepen. We hebben met hem niet meer gerekend. En we hebben zijn woord en wet hoe heilig stout versmaad. En dan kan het niet anders, dan geeft de Heere ons over aan de dwaasheid van onze handelingen. En als er geen bekering komt, dan gaat dat proces door. En dan gaat het hoe langer hoe verder door. Op weg naar de afgrond zijn wij. Het enige waardoor behoudenis kan komen, het enige waardoor we nog verlost kunnen worden, dat is breng ons weder. Dat is waarachtige bekering. En die moet van God komen. En zal er ooit om gebeden worden, dan moet er om gebeden worden door mensen zoals Asaf. Want er zijn er zoveel duizenden die het in zijn dagen niet meer doen. En dan moet deze Asaf de nood van zijn volk aan de Heere voorleggen. En dan zullen degenen die bidden geleerd hebben voor Gods aangezicht op de knieën moeten komen. Met de nood van ons volk. En met het hartelijke gebed. Heere, breng ons weder. Bekeer ons tot u, de levende God. En dat heeft ook de kerk nodig. De kerk die in zoveel opzichten afgeweken is en waar dingen in gebeuren die God onterend zijn. En waar leringen in verkondigd worden die met het evangelie weinig of niets meer uitstaande hebben. Bekeer ons, mogen wij ook wel bidden voor de kerk en voor het kerkelijke leven in ons vaderland. Niet alleen maar voor andere kerken, maar ook voor onze eigen kerken. En voor onze eigen gemeente. Het hartelijke gebed dat God zich nog eens ontfermen wil. En dat hij terug wil keren. En dat hij bekering geven wil. En dat hebben we ook voor onszelf nodig. Dacht u dat ook niet? Dat heeft de dominee nodig. Om te kunnen spreken uit de volheid van het woord van God en de raad Gods. Om te spreken waarlijk met het oog op het heil van zielen. En wat komt een prediker daaraan tekort? En dat hebben ouderlingen en diakenen nodig om bekwaam te zijn. Om de gemeente te leiden in het woord van God. En de noden van de gemeente mee te dragen in het gebed naar de troon van God. En wat komt een ambtsdrager daaraan tekort? Bekeer ons. Zo mag ons gebed wel zijn aan het begin van dit nieuwe jaar. En zo mag ons gebed wel blijven in het hele jaar. Bekeer ons. Dat hebben we nodig als gemeenteleden. In welke kwaliteit we dan ook zijn. En in welke positie de Heere ons geplaatst heeft. Bekeer ons, dat hebben ouderen nodig en jongeren, dat hebben ouders en kinderen nodig. Bekeer ons, dat hebben diegenen te bidden die een taak van de Heere gekregen hebben in het opvoeden en onderwijzen van kinderen. Bekeer ons, dat hebben we als het erop aankomt, alle nodig. Waar we ook staan, zeker als we denken aan onze verhouding tot de Heere. Vroeg u zo pas, zijn we die we moeten zijn? Is het zo dat wij zonder verschrikken voor het aangezicht van de Heere kunnen verschijnen? Ach wel, nee. Als we zien op wie we zijn en wat ons leven is en hoe ons hart gesteld is, dan hebben we alle reden om vandaag te bidden. En God geven dat het een gebed uit het hart mag zijn. Heere, bekeer ons. Want we zijn zo onbekeerd en we zijn zo dwars en we zijn zo zondig en we zijn zo vol ongerechtigheden. En dat heeft niet alleen een onbekeerd mens nodig, dit gebed, iemand die nog nooit de Heere in waarheid heeft gezocht en gevreesd. Niet alleen een gewoonte kerkganger moet dit bidden. Niet alleen de naam Christen en de mondbeleider moet dit bidden. Maar dit is een gebed dat ook past. In de mond en op de lippen van een door Gods genade wedergeboren mens. Dit is ook een gebed dat past in de mond van het volk dat God vreest. Bekeer ons, Heere, want hoe zullen we anders ootmoedig kunnen wandelen met God? Bekeer ons, want hoe zullen we anders gerechtigheid kunnen liefhebben? Bekeer ons, want hoe zullen we anders de gemeenschap met u begeren en zoeken? Bekeer ons, want hoe zullen we anders verlangend zijn om uw stem te horen en uw woord te verstaan. Bekeer ons, want hoe zouden we anders ooit uw eer in ons leven bedoelen. Bekeer ons, want hoe zouden we anders ooit waarachtige liefde tot de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte arbeid hebben. Bekeer ons, want hoe zouden we anders de Heilige Geest beminnen en zijn dierbare werkingen zoeken. Bekeer ons, o God, want er zijn duizenden gevaren die ons van buitenaf bedreigen. Maar er zijn ook zoveel strikken die we onszelf leggen. En er zijn zoveel verzoekingen die uit ons vlees opkomen. En uit het verdorven bestaan van onze oude mens. Bekeer ons, want we zijn zo onverstandig in uw wegen en blind in uw geboden. Ja, zo heeft Gods kind ook steeds weer nodig dat gebed om bekering. En het tweede wat de dichter hier vraagt, en dat hangt er ten nauwste mee samen, want als dat er niet zou zijn, dan zou de bekering er ook niet komen. Dat is, laat uw aanschijn lichten. Dat hangt samen, zoals u wel begrijpt, met de toorn Gods. De dichter is in dit gebed bij de oorzaak begonnen, de zonde, en daar moet bekering komen. De dichter is toen terechtgekomen bij het gevolg van die zonde, de toorn Gods. Gods aangezicht is bedekt. Er hangen, om zo te zeggen, donkere wolken van toorn en gramschap rondom Gods troon. En die wolken zijn ondoorzichtig en ondoordringbaar. En Asaf, als hij God zoekt, hij beseft dat Gods aangezicht niet meer ligt over zijn volk. Maar dat de Heer in zijn toorn op dat volk neerziet. En dat is reden tot schrik in zijn ziel. En nu bidt hij, en u ziet het komt op de tweede plaats, dat God in de weg der bekering van zijn volk zijn aangezicht weer zal willen doen lichten over zijn volk. Asaf heeft ontdekt wat de zonde teweeg gebracht heeft. Asaf heeft ook iets gevoeld van het gevolg van die zonde. God is toornig. En onder die toorn Gods, onder die bedekte hemel, onder die omwolkte troon van God, kan Asaf niet langer leven. En het is zijn hartelijke begeerte geworden om de Heere te bidden: Heere, doe die toorn teniet. Zie weer een gunst op ons neer. Laat uw aangezicht over ons lichten. En zo heeft hij het gezien, terecht. In zijn dagen was God toornig. De hemel was bewolkt. Het gebed van zijn volk drong niet meer tot God door. En zo zullen we het vandaag ook moeten zien, gemeente. Ziende op wat er aan de hand is in de wereld en in ons volk en in de kerken, kunnen we denk ik toch ook niet tot een andere conclusie komen dan deze, dat Gods aangezicht niet meer ligt. Ontzaglijke conclusie die je dan moet trekken. Dat God zich verborgen houdt. Dat hij zijn aangezicht bedekt heeft met zwarte wolken. En dat vanwege onze zonde. Daar hebben we het naar gemaakt. En wat moet er nu gebeuren? Ach, nu kan er alleen maar gebeden worden. Wij kunnen die wolken niet wegnemen en die toorn Gods niet wegnemen. We kunnen alleen maar bidden dat God opnieuw in gunst aan ons zal willen denken. En dat gebed zoekt de Heer, dat wil hij horen. Dat is ten diepste, en u begrijpt dat al wel in het licht van wat de schrift er ons over verder openbaart, dat is ten diepste het gebed om de Heere Jezus en zijn werk. Hoe kan God immers over een volk als Israël in Asafs dagen zijn aangezicht laten lichten? Alleen als hij het weer opnieuw aanziet in zijn zoon. En daar heeft Asaf over gesproken in het gedeelte wat aan onze tekst vooraf gaat. Want hij heeft die stam van die wijnstok geplant en dat om de zoon die hij zich gesterkt had. En dan gaat hij bidden, uw hand zij over de man van uw rechterhand, over des mensen zoon die gij u gesterkt hebt. En dan spreekt hij over die beloofde die komen zou. Om wiens wil hij bemoeienissen met dat volk had. Om wiens genade hij zich over dat volk had ontfermd. En nu is het Asafs gebed, Heere, doe dat opnieuw. Gedenk ons niet in wat wij zijn. En in wat wij gedaan hebben. Gedenk ons niet zoals we zijn in onze zonde en in onze ongerechtigheid en in onze afmakingen. Maar zie ons aan in de Zoon uw rechterhand. In hem die gij verkoren hebt en die ge gegeven hebt tot een verbond des volks. Zie ons aan in hem die gij van eeuwigheid hebt verordineerd tot zaligmaker van zijn schuldig volk. En laat om zijnentwil uw aangezicht nog over ons lichten. Heere, wil ons aanschouwen in Christus Jezus uw Zoon. En Asaf weet daar niet over uit, maar dat kon hij wellicht ook nog niet doen, staande in de oud-testamentische bedeling, waarin er nog veel van dat werk van die Zoon van God verborgen was gebleven. Maar vanuit het Nieuwe Testament hebben we er een helderder licht op. En zullen we het verstaan mogen wat de dichter hier bidt. En zullen we het hem na mogen bidden in dat besef. Dat God alleen aan zijn aangezicht aan ons kan doen lichten. Als hij ons wil beschouwen in dat offer van Golgotha. In dat bloed dat Christus daar gestort heeft. En waardoor de toorn van God gestild is. Zo alleen kan het. Ach, om onzentwil is het onmogelijk. Wij worden geroepen tot bekering en dat is al een opgave die onze krachten te boven gaat. Maar hoe komen we dan nog van onze zonden af? En hoe worden we dan nog van die schuld verlost? En hoe wordt dan nog die ongerechtigheid verzoend? O, er is van ons uit geen weg, zodat Gods aangezicht weer over ons gaat lichten. Maar de Heer heeft zelf een weg gegeven. Hij heeft zelf zijn Zoon gezonden in deze wereld. Hij heeft Christus Jezus gegeven, opdat hij zou komen en zijn leven zou geven tot een rantsoen voor velen. En in dat offer van zijn Zoon heeft God nu een welbehagen genomen. En toen hij dat zag, dat Christus Jezus daar stierf, beladen met de schuld van zijn volk, toen heeft hij dat offer aangenomen. Toen heeft hij in gunst en niet in wraak zijn lust gehad. Toen was de hitte van zijn gramschap geblust. En toen kon hij zijn aangezicht ook weer in gunst doen lichten aan mensen die in zichzelf verdorven en verderfelijk zijn. Doe uw aangezicht lichten. Dat is, Heere, wil ook in dit jaar op ons neerzien. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Doe uw aanschijn lichten. Dat is, Heere, wil opstaan en u ontfermen ook over ons volk en over alles wat daarin is. Door ons nog te gedenken in Christus en te bedienen uit Christus. In ons is geen kracht, in ons is geen recht, in ons is geen deugd en niets. Maar als God ons om Christus wil zou willen gedenken, dan zou het nog gaan. Dan zou er nog ontferming zijn. Dan zou er nog een terugkeer zijn. Dan zou er nog de vreze des Heren wezen. Dan zou twist en tweedracht nog verdwijnen. Dan zouden we nog gezamenlijk de Heere vrezen en hem aanlopen als een waterstroom. Dan zouden we inderdaad ook nog van harte hem willen toebehoren en lief hebben. Om Christus wil en uit de verdiensten van Christus. Als we daaruit bediend worden, dan kan het met kerk en land en volk en met ons persoonlijk leven nog goed komen, gemeente. Maar dan hebben we hem nodig. O, wat zullen we het dan en vandaag en in dit hele jaar bij hem moeten zoeken. Bij die zaligmaker van zondaren. Bij die zoon van Gods rechterhand die hij zich gesterkt heeft. Wat zijn we dan van hem afhankelijk? Wat moeten we dan zoeken bij dat offer dat hij gebracht heeft? Wat zullen we dan de toevlucht moeten nemen tot dat bloed dat hij gestort heeft? Want daar alleen is het veilig en daar alleen ligt het aangezicht Gods op over een verloren zondig mensenkind. Dan hebben we bekering nodig zoals we zagen, maar dan hebben we ook geloof nodig, waarachtig geloof in deze Christus en in het offer dat hij gebracht heeft. Dan kunnen we er niet aan voorbij leven. En als ons dan van dat werk van Christus en van die persoon van de middelaar gesproken wordt, dan kunnen we niet net doen alsof het de boodschap is die ons niet aangaat. Want als we hem passeren en als we van die verse en levende weg die hij door zijn bloed heeft ingewijd geen gebruik maken, wat blijft er dan nog voor slachtoffer over voor de zonde? Dan hebben we ook geen enkele hoop dat Gods aangezicht nog over ons zal lichten. Dan is er geen enkele verwachting meer dat het nu en in de dag der dagen nog goed kan komen tussen ons en de Heer. We hebben hem, deze zaligmaker, nodig. Laat het gebed van onze ziel zijn en blijven dat God zijn aangezicht wil doen lichten over ons om en in Christus. Maar laat dat dan ook in ons leven resulteren in een hartelijk vertrouwen op en schuilen bij deze zaligmaker. Om bij hem ontkoming te vinden en bij hem vergeving. Zo zullen wij verlost worden in die weg van waarachtige bekering en van waarachtig geloof in Christus, in wie God zich wendt van de hittigheid van zijn toorn en in wie zijn aangezicht weer vriendelijk gaat lichten. Zo zullen we verlost worden, verlost van onze zonde in de eerste plaats, verlost van al die ongerechtigheid die er in ons woont en die ons overdekt en die ons hart vervult, verlost van al die schuld die als een berg tussen God en ons oprijst. Maar ook verlost van al de ellende die het gevolg is van de zonde. Verlost van de macht van de boze. Verlost van de macht van de dood. Verlost van de heerschappij van de vijanden. Verlost van dat wild des velds dat die wijnstok omwoelt en uitwroet. Verlost van dat zwijn van het woud. Dat niets anders beoogt dan verwoestingen aan te richten onder het volk van God. Verlost van die geest en die macht van ongeloof en van verzet en opstand tegen God. Verlost doordat de Heere zijn almacht toont. O, wat zou het een zegen zijn als wij zo het jaar beginnen en als wij zo voortgaan dit jaar te beleven. Met dit gebed en met deze begeerte in onze ziel, om zo van God verlossing te begeren, voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze gemeente, voor onze kerken, voor ons volk, voor onze overheid en voor allen die door hen geregeerd worden. Zo in de weg van bekering dat zoeken, in de weg van geloof dat beoefenen. En wat is dan de grond in dit bidden? Die ligt in de aanspraak. Keer maar terug naar het begin van dit vers. Ik zei u al, het is een refrein, het komt 3 maal voor. Maar Het is driemaal verschillend. De hoofdzaak is wel hetzelfde. Het gebed. Verlos ons. En bekeer ons. En laat uw aanschijn lichten, vinden we en in vers 4 en in vers 8 en in vers 20. Maar het verschil dat de dichter aanbrengt ligt in de manier waarop hij God aanspreekt. Eerst is het in vers 4. O God, breng ons weder en laat uw aanschijn lichten, zo zullen we verlost worden. In vers 8. O God der heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen we verlost worden. En in vers 20. O Heere, God der heerscharen, breng ons weder, laat uw aanschijn lichten, zo zullen we verlost worden. Eerst heeft de dichter een beroep gedaan op God, en meer zegt hij niet van hem. Hij doet een beroep op zijn macht, op zijn grootheid. En dan in de tweede plaats wordt dat beroep op de macht en de grootheid van de Heere nog intensiever als hij de Heere noemt, o God der heerscharen. Dan roept hij God aan als de God die de der engelenheer is, die alle macht bezit in hemel en op aarde en die gebiedt ook over de menigte van de hemelse heerlegers. Maar hij weet dat hij het niet alleen van de macht van God moet verwachten. En dat hij daarom niet alleen een beroep moet doen op God en op God der heerscharen. Maar als hij verder komt in zijn gebed en met name als hij in zijn gebed heeft gesproken over de zoon van Gods rechterhand, dan voegt hij er nog een naam aan toe. En die naam die hij er nu aan toevoegt, dat is niet de naam waarin in de eerste plaats op de macht, op de almacht, op de grootheid van de Heere een beroep gedaan wordt. Maar dat is een naam waarin hij een beroep doet op de trouw van God aan zijn verbond. Op de trouw van de Heere aan zijn volk. Een naam waarin hij zich beroept op de zondaarsliefde van Jehovah. O Heere, God der heerscharen. Zeker dan hebben ze die almacht van de Heere nodig om verlost te worden. Dan is er die almacht van de Heere nodig om zo'n afkerig zondig volk terug te brengen in de weg van de vrezen des Heeren. Dan is er die almacht van de Heere nodig om een volk te verlossen van de macht van de zonde en van de vijanden. Maar er is in de eerste plaats ook nodig zondaarsliefde, goddelijke ontferming. Dan is daar nodig dat de Heere, als die trouwe verbondsgod zich tot zijn volk wendt. En ik zei het, de dichter zegt het, nadat hij over Christus gesproken heeft in oud-testamentische bewoordingen, dat de Heere om Christus wil de trouw van zijn verbond zal gedenken en dat hij zo zich over zijn volk zal gaan ontfermen. Heere, God der heerscharen. En hier werpt Asaf het anker uit. Wat is er veel nodig voor een zondaar en wat heeft hij veel te bidden voor zichzelf en voor zijn volk? En waar bouwt hij dan op? Kan hij dan iets meebrengen om het de Heere voor te stellen? Ach, deze psalm bevat geen enkele aanwijzing dat Asaf iets in zichzelf en in zijn volk heeft gezocht of gevonden waarmee hij God denkt te kunnen omkopen en tot genade te bewegen. Er is niets in deze psalm waarin Asaf steun kan vinden in de mens. Maar ik zei, hij werpt het anker uit. En hij werpt het in de almacht Gods uit, meer nog, sterker nog, hij werpt het uit in de trouw en in de onveranderlijkheid van die God die gezegd heeft, ik zal zijn die ik zijn zal. En wanneer zei God dat? En wanneer noemde hij zich bij die naam? Toen hij Mozes opdracht gaf om naar Egypte terug te keren. En toen hij zei, ik zal mijn volk verlossen. Zo zullen we verlost worden, omdat hij de Heere is, omdat hij het zich voorgenomen heeft, omdat hij vast besloten is te werken zijner handen niet te laten varen. Omdat hij ervoor instaat dat het zwijn van het woud toch geen volkomen verwoesting zal kunnen teweegbrengen. Omdat hij vast besloten is om dat wild des velds een keer te schelden, zodat ze niet meer zich kunnen bewegen of roeren. Omdat hij vast van plan is om zijn werk te voltooien en het volk dat hem vreest verlossing te geven. Omdat hij het overblijfsel na de verkiezing der genade nooit te niets zal laten doen. Hij is Jehovah, de verbondsgod. En dat is tenslotte aan het eind van heel deze psalm, die een klacht en een zelfaanklacht, een gebed en een smeekbede is, de steun die Asaf overhoudt. Hij staat voor het aangezicht van de God der heerscharen. En zolang hij de God der heerscharen is, is er voor zo vertrapt en vertreden en zo voor zo schuldig volk nog doen aan. Maar meer nog, hij staat voor het aangezicht van de ik zal zijn die ik zijn zal. En zolang God die naam draagt, is er hoop, is er verwachting, zelfs voor het volk van Israël dat het zo verdorven heeft. Zelfs voor volkeren zoals het onze dat het zo verdorven heeft. Zelfs voor mensen zoals wij die zo zijn afgeweken. Maar dat is dan het enige waar we ons op kunnen beroepen. Heere, doe het om uw grote naams wil. Om uw verbonds wil. Sta op tot onze verlossing, o Heere, omdat uw naam is Heere der Heerscharen, meer nog opdat uw naam is de Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is dan in Christus allemaal zo duidelijk gezien en getoond. Dat ligt in Christus verklaard, de almacht Gods tot verlossing van zijn volk, maar meer nog. Die trouw Gods, die verbonzen liefde, die onschendbaar is. In Christus Jezus gaat dan het aangezicht Gods lichten. En in Christus Jezus gaat God verlossingen werken. Gemeente, zullen we het daarvan verwachten. Voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven, zullen we daarheen de toevlucht nemen. Zullen we zo het jaar beginnen en zo het jaar voortzetten. Met deze bede in het hart en met deze woorden op onze lippen. O Heere God der Heerscharen, breng ons weder. Laat uw aanschijn lichten, zo zullen we verlost worden. Amen. We zingen psalm 4 en daarvan het derde vers.
Oh,
Heere, gij hebt ons ook in dit morgenuur nog weer, en dat voor de eerste keer in dit jaar, de weg gewezen. De weg die we gaan moeten, zal het wel met ons zijn. De houding, de gesteldheid die ons past, nu en altijd. Het gebed, Heere, van Asaf, zou het ons niet passen om het hem na te bidden? Om het hem uit de grond van het hart na te bidden, nu in het begin van dit nieuwe jaar, maar om dat ook te blijven bidden, want als we eens bekeerd zijn, dan hebben we nog zo vaak en steeds weer opnieuw bekering nodig. En als we eens uw aangezicht hebben zien lichten in gunst en ontferming, dan kan dat aangezicht door allerlei dingen weer omwolkt worden en dan hebben we het weer nodig te bidden. Laat uw aanschijn over ons lichten. En zolang wij in dit lichaam des doods zijn, zullen we altijd weer opnieuw beseffen dat we nog niet volkomen verlost zijn en blijft het gebed om verlossing nodig. Heere, wij bidden van u dat gij deze dingen doen wilt. Wij bidden van u dat gij genadig wilt zijn. Dat gij ons weder wilt brengen tot u. En tot de waarachtige vrezen van uw naam. Dat gij ons wilt leren de zonde te haten en te vlieden. Dat gij ons wilt leren gerechtigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Dat ge het ons wilt leren om door uw Heilige Geest u te bedoelen, u na te wandelen, u te vrezen en u te gehoorzamen. Dat we het door uw Heilige Geest mogen leren, Heere, in alle dingen de wereld te verzaken, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen, het leven van waarachtige bekering. We bidden het, Heere, dat gij dat doen wilt in dit jaar voor ons, dat gij uw aangezicht wilt doen lichten, dat gij ons wilt beschouwen in de Heere Jezus, uw Zoon, dat gij om zijnent wil onze zonden wilt vergeven en onze ongerechtigheden wilt wassen, dat gij om zijnent wil uw gunst ons wilt bekendmaken. Ja, dat gij ons die genade wil geven, Heere, dat wij het mogen leren om in het geloof voor het eerst of bij vernieuwing schuiling te zoeken bij Christus. Om in het geloof op hem te zien, om in het geloof hem te vertrouwen, om in het geloof dat bloed dat reinigt van alle zonden te kennen, als het middel waardoor wij van onze ongerechtigheden worden bevrijd. O, schenk ons dan door uw Heilige Geest veel van dat toevlucht nemen tot hem, van dat vertrouwen op hem en dat schuilen bij hem. Zo zullen we verlost worden. En Heere, dan hebben wij net zo min als uw knecht van oude tijden één pleitgrond in onszelf. Dan kunnen we het u alleen maar bidden op grond van uw welbehagen, op grond van het feit dat gij de Heere zijt, de God der Heerscharen. Dan kunnen we het u alleen maar vragen dat u het doen wilt om uw naams, om uw grote naams wil. Die naam die wij gelasterd en onteerd hebben. O God, wees zo nog met ontferming over ons bewogen, over ons persoonlijk leven, over ons gezinsleven, over ons kerkelijk en gemeentelijk leven, over het ambtelijke leven, over een ieder van ons. En geef dat we zo het jaar mogen beginnen in dat besef van diepe afhankelijkheid van u, maar ook in dat besef dat gij het niet doen kunt om onzentwil, maar dat u het doen kunt en wilt om uw naams, om uw verbonds wil. En zo bidden wij niet alleen voor ons, Heere. Asaf heeft ons vanmorgen geleerd om te bidden, breng ons weder. En dat geldt niet alleen van ons zoals we hier zijn, maar we nemen in onze gebeden ook op. Heel uw kerk, verbrokkeld en verscheurd en verdeeld, op de aarde, ook in ons eigen land, uw kerk aangevochten, uw kerk ondermijnd in vele opzichten, uw kerk die van u afgeweken is en ontrouw geworden is en toegegeven heeft aan de geest van deze tijd, uw kerk waarin dingen gebeuren die niet mochten gebeuren en waarin leringen verkondigd worden die niet uit u zijn. Ach Heere, God van alle genade, breng ons ook als kerken weder. Doe ons opnieuw vragen naar u en naar uw sterkte. Doe ons opnieuw leven uit dat ene evangelie. Doe ons opnieuw verstaan, Heere, wat tot onze waarachtige vrede dient. En maak uw kerk en met name uw dienaren getrouw in de taak die gij gegeven hebt. Ontferm u ook over ons eigen kerkelijke leven met al zijn zorgen en met al zijn spanningen in dit jaar dat weer synodejaar zal zijn, waarin ongetwijfeld heel wat gezegd en heel wat gesproken en heel wat vergaderd zal worden. Maar Heere, wij bidden het u ook in dit synodejaar dat gij ons weer wilt brengen en daar waar we afgeweken zijn, dat ge ons bekering wilt geven. En daar waar we ontrouw waren en daar waar de zonde in leer of leven getolereerd werd, dat gij het weg wilt nemen en dat zo uw aanschijn nog over ons mag lichten, opdat wij ook in die weg verlost mogen worden. We bidden u voor heel uw volk, Heere, in alle kerken verspreid. Wij smeken u dat gij nog eens bijeen wilt brengen wat door de band van het waarachtige geloof reeds bijeen hoort en wat toch langs elkaar heen leeft. Wij smeken u, o God, wil ook in dat opzicht nog eens opstaan en ons en u over ons ontfermen en nog wegen openen en middelen geven om ook die waarachtige eenheid met elkaar te zoeken en te vinden. We bidden u dat gij ook over ons volk wilt opstaan, Heere, en dat gij ook over ons volk u wilt ontfermen, en dat gij dit volk terug wilt brengen. O, wat zijn we ver weg, en wat hebben we uw wegen lang geleden al verlaten, en wat volharden we als volk ook in die keus. En het is een keus tot verderf van ons bestaan. Het is een keus vanuit de dwaasheid van het aan u vervreemde hart. Het is een keus die ons voorgehouden wordt door de vorst der duisternis. Het is een keus die we maken omdat we denken op die manier vrij te zijn, maar we worden nog veel meer slaven. O God, breng ons weder. Werk krachtig door uw woord en geest in ons volk, in onze overheid, in de onderdanen, onder hoog en laag, onder jong en oud. En waar dan ook, Heere, o, wij smeken u dat gij het woord van uw genade nog gebruiken wilt om bekering te werken. Laat uw woord en laat uw wet nog gehoord worden. En laat er nog geluisterd mogen worden, Heer, en ook als er vanuit uw kerk nog geroepen wordt, ook tot volk en overheid, om terug te keren tot de wegen die gij ons wijst in uw woord. Want alleen in het wandelen in die wegen is werkelijk heil te verwachten. Gij hebt het immers zelf gezegd, die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Maar gij roeit ook uit die afvoer, Heere, en u de trotse nek toekeren. O God, bewaar ons voor dat verschrikkelijke, dat we uitgeroeid zouden worden vanwege het feit dat we u de nek hebben toegekeerd. Daarom, we smeken het u ook voor ons volk. Keer ons weder. Laat uw aangezicht lichten. En zo zullen we verlost worden, o Heere, God der Heerscharen. Wees ons zo nabij en goed. Verhoor ons gebed en geef dat wij waarlijk ook op de bres mogen staan, Heere, voor onze eigen noden, maar voor de noden van kerk en volk. En dat we zo ook gehoor mogen vinden bij u de hoorder der gebeden, de levende en de waarachtige God. Zegen ons als gemeente. Geef uw dienaar wat hij nodig heeft om al de arbeid te verrichten die gij hem te verrichten geeft. Schenk dat aan alle die in de gemeente arbeiden, aan ouderlingen en diakenen en aan alle die meewerken aan de verzorging van de eredienst. Zegen de catechisatie, zegen de verenigingsarbeid. Zegen alles wat gedaan wordt, Heere, in het midden der gemeente om uw naam uit te breiden onder kinderen op de zondagsschool en onder anderen, Heere. Zegen al die arbeid tot roem van uw genade en laat het ook onder ons gezien en ondervonden mogen worden dat dit werk niet ijdel is in de Heere. Heere, geef uw dienstknecht wijsheid in de beslissing die straks genomen moet worden. Wijs hem de weg, uw weg, en geef hem alles wat hij nodig heeft om uw weg niet alleen te zien, maar om hem ook te gaan. Zo leggen wij onze noden voor u neer, en zo bidden wij van u, wees gij een ontfermer, nu en in de dagen die gaan komen, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 143, het 8e en het 10e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen en leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.